Zo, klaar. Een hele goede morgen. Wat een prachtig lied hebben wij gezongen zo net. In my life be glorified. Dat is ook de wens van mijn hart. En eigenlijk zou dat de wens moeten zijn van ieder kind van God. Toch? En als je... Ik heb begrepen dat broeder Volkert Jan meer dan 40 jaar de Heer gekend heeft. Dat heb ik vernomen uit de preek van vorige week. En dat het ontzettend lastig is om de wil van God te verstaan. En dat is ook zo. Soms denk je van na 40 jaar dan heb je zoveel ervaring. Dan moet dat een fluitje van een zend zijn. Of misschien van een halve zend. Maar de werkelijkheid is toch wel heel anders. En als je het verlangen hebt om de Heer groot te maken in je leven, dan ontdek je dus in je leven heel veel zaken waar je nog moeite mee hebt. En het thema van vanmorgen is het juk is verbroken. Een redelijk zware thema vind ik zelf. Zeker na zo'n blije zangdienst van Lisbeth, dan wil je uitbundig je kunnen uiten in die blijdschap. En toch is het goed om ons leven te kijken in het licht van de werkelijkheid. Bert Reins heeft gezegd in zijn boek: ik lach wel, maar ik ben niet blij. En we hebben vandaag moederdag. En ik ken jullie niet, maar ik kan me heel goed voorstellen dat vrouwen onder ons zeggen: ja, ik ben ook niet blij. Want ik wil graag moeder zijn, maar ik ben geen moeder. We hebben in onze gemeente een zuster, 93 jaar oud. En ik was bij haar op bezoek. Ik bekommerde een beetje over haar. Ze ligt nu in het verzorgingstehuis. En in één keer begon ze spontaan te huilen. We noemen haar tante Greet. Ik ken haar al meer dan 30 jaar. Het is een bijzonder getuigenis van haar. Hoe ze tot bekering kwam. Maar dat even terzijde. En zij begon spontaan te huilen. En toen vroeg ik aan haar, tante Greet, wat is er aan de hand? Ik begrijp niet, zegt ze tegen mij, waarom God mij geen kinderen heeft gegeven. 93 jaar. Liep zij met een stukje last in haar hart. En natuurlijk geeft het evangelie ons zoveel mogelijkheden om blij te zijn. Maar toch, van tijd tot tijd worden wij geconfronteerd met die pijnlijke realiteit. Begin dit jaar, na een geweldige dienst zoals vanmorgen hier, een dienst met mooie liederen, waarin iedereen, dat kon je merken soms, in de gebeden, in de gedragingen van broeders en zusters, kun je merken dat ze blij zijn, echt blij zijn. En na de dienst zag ik een moeder, een jonge vrouw, spontaan te huilen. Ik zag haar betraande ogen. En ik vroeg haar, wat is er aan de hand? En met haar verdrietige ogen zei ze tegen mij, ik kan dat lied uit opwekking 542 niet zingen. Niet spontaan zingen, zegt ze. Het is wel een mooi lied, maar ik kan niet vanuit mijn hart zingen zoals het behoort gezongen te worden. U kent dat lied? Uiteraard, getiteld God van trouw, u verandert nooit. En in dat gesprek vertelde ze mij over haar pijn. En ineens herinner ik die pijn van haar waar ze mij geconfronteerd werd. Trouwens, wij als gemeente. We hebben als gemeente in 2009... een bijzonder jaar van beproevingen gekend. En haar pijn was een van de beproevingen. Want haar zoon van 11 jaar is overleden. Er is zelfs een EO-programma gemaakt over hem. Ik mis je. En daar sta je dan, als gemeente, als oudste. En zo gingen mijn gedachten terug naar die zondagochtend van 9 jaar geleden. En van 10 jaar geleden. in 2009. En ik zag dat jongetje vooraan zitten. 11 jaar. Ik had toen de dienst. Ik had de zangdienst. En toen stak hij zijn vinger op. Oom Jozef, oom Jozef. Hij zei, wat is er? Mag ik een lied opgeven? Tuurlijk, mag je een lied opgeven. En haar gezicht, en zijn gezicht vertoonde helemaal geen pijn. Het vertoonde gewoon een soort openheid. En hoe hij omging met dat, met die pijn en met dat kanker in zijn hoofd. Daaraan is hij overleden. Was voor vele volwassenen een voorbeeld. En toen zei ik tegen hem, natuurlijk mag jij een lied opgeven. En weet u wat voor lied hij heeft opgegeven? Dat lied uit 581, opwekking 581. Getiteld, ik wil heel dicht bij u zijn als een vader op schoot. En de moeder herinnerde die dag, die zondagochtend. En had 10 jaar later nog steeds pijn in haar hart. En ik zag haar innerlijke verdriet. En het schuldgevoel waarmee zij rondliep. Zij reageerde naar mij toe met de woorden, wat heb ik verkeerd gedaan? Wat hebben wij als gemeente verkeerd gedaan? Ik zei al, in 2009 was een jaar van beproeving. Deze jongen van 11 jaar is in januari overleden. Een maand later een jonge vrouw van in de 40 overleden liet 3 jonge kinderen achter. En in de maand maart weer een vrouw op leeftijd. En wij als gemeente, wij hebben ons afgevraagd, wat is er verkeerd gegaan? We hebben gebeden, we hebben gestreden, we hebben gevast, we hebben met olie gezalfd, we hebben alles gedaan wat de Bijbel ons laat zien, wat wij hadden moeten doen. Dus aan de nood raakte ook de gemeente. En ik wil samen met jullie lezen een gedeelte uit Leviticus. Even de afstand bedienen zoeken. Oh, daar moet ik. Zullen we dat samen lezen uit Leviticus hoofdstuk 26? Ik vind het geweldig dat broeder Volkert Jan, hij is opgegroeid natuurlijk met de NBG 1951, dat hij zich nu de NBV zich eigen gemaakt heeft. Nou, dat is me nog steeds niet gelukt. En als je bij de Navigators gezeten hebt, dan heb je honderden bijbelteksten uit het hoofd geleerd. Dus je hart moet omschakelen. Maar vergeef mij dat ik toch nog die... Het is een redelijk Nederlandse taal. Dus redelijk begrijpelijk. Maar laat mij toe om het uit de NBG 51 te lezen. Hier staat het in een andere vertaling trouwens. Ik zal het samen met jullie lezen. Ik zal in je midden verkeren, zegt de Heer. Ik zal jullie God zijn, jullie mijn volk. Ik ben de Heer, jullie God. Die jullie uit Egypte heeft geleid om je uit de slavernij te bevrijden. Ik heb het juk gebroken waaronder je gebukt ging, zodat je weer met opgeheven hoofd kunt rondlopen. En dat is wat de Heer wil. Dat wij met opgeheven hoofd gaan rondlopen. Dit gaat over het volk Israël, die leefde onder de slavernij. En honderden jaren. Dan nu, broeders en zusters, het juk heeft een bepaalde betekenis. Als je de vandalen gaat raadplegen, dan zijn er 29 betekenissen over het juk. En het bekendste beeld is het juk van de slavernij. Even kijken, dit. Een van de voorbeelden die ik op Google heb gevonden. Nou, kijk maar heel goed. Nou, wat doet zo'n juk precies? Een juk, als je die opgelegd krijgt, betekent dat in principe dat iemand anders eigenaar is geworden van jouw leven. Je bent gekocht En die eigenaar heeft het recht om zo'n ding, zo'n zwaar ding, op jouw rug, op je schouder te leggen. Dus dat betekent dat jij geen zelfbeschikkingsrecht hebt over je leven. Je bent een eigendom van iemand anders. Dat is duidelijk, hè? En je wilde weglopen uit dat juk, maar dat kan niet. En naast dat juk lezen we ook in de Bijbel dat er ook een roede is van de drijver. Die kun je opdrijven, afhankelijk van de eigenaar, hoe hij met zo'n beest omgaat. Nou, dat is het beeld wat wij hier zien over het juk. De ander heeft het recht en de zeggenschap over jouw leven. Je verlangt vrij te zijn, maar de last van het juk drukt voortdurend zwaar op jou. Dat was het beeld van de Israëlieten. En dat was het beeld toen wij Jezus nog niet kenden. En ik weet waar ik het over spreek. Waar ik over spreek. Ik kom uit een Molukse gezin. Die leefde jarenlang onder het juk van de Nederlandse overheersing. 350 jaar lang. En ik merk gewoon dat het invloed heeft op de houding van heel veel Molukse ouders. De eerste generatie, maar ook de tweede generatie. Die leefden onder een hele zware juk van minderwaardigheid. Ik wil vanmorgen samen met jullie over drie voorbeelden van zo'n zwaar juk. Er zijn natuurlijk heel veel te noemen, maar ik beperk me tot de drie hoofdzaken. En misschien herkent u zichzelf wel in die voorbeelden. Het eerste voorbeeld is het juk van de pijnlijke herinneringen, zoals deze vrouw. En ze liep constant met de vraag van waarom heeft God niet ingegrepen? Op het moment dat ik hem nodig had. Waarom worden mijn gebeden niet beantwoord? Waarom moet mij dit overkomen? En je merkt in haar de reactie van een onverwerkte pijn. En ik heb de indruk dat niet alleen zij daarmee rondliep. Dat heel veel kinderen Gods, misschien hier in ons midden ook, maar ik ken er heel veel, bij ons in de gemeente, die daar niet vooruit durven te komen, bang dat er toch elke keer weer zo'n Bijbeltekst naar hun hoofd wordt geslingerd, van ja, maar de Heer leeft toch, we hebben toch Pasen gevierd, Hij woont toch in jou. En met dergelijke Bijbelteksten, die veroorzaken ze zo'n naar zichzelf teruggetrokken, ingetrokken, een soort naar binnen kijkend leven. En je wil de ander ook niet mee lastigvallen. Want die kennen jouw verhaal al. Een onverwerkte pijn die in je opkomt. Ik zei al, Bert Rijns heeft dat boek geschreven. Ik lach wel. Maar ik ben niet blij. Die pijnlijke herinneringen. Wij hebben in onze familie twee gevallen. Met die twee personen heb ik vorig jaar gesproken. We hebben in Winterswijk elk jaar een soort familie-tetelepta-reunie. Heel gezellig. Als iedereen zou komen, dan komen we met 122 personen. Maar deze twee personen die hebben in hun leven behoorlijke pijnen meegemaakt. Ik heb ooit hier in de dienst verteld over Alice. Martin, je kent haar. En de andere familielid was de schoonzoon van mijn broer. Die is tijdens de zendingsjaren in Afghanistan is die gevangen genomen. Dat was ook op journaal. Zelfs de minister van Buitenlandse Zaken is daarbij betrokken geweest. Er werd een soort jutezak over zijn hoofd gedaan en hij werd weggevoerd. En gelukkig is het goed gekomen met hem. Maar zo raken we met elkaar aan de praat en dan toen kwam die oude pijnen weer naar boven. En toen gelukkig hebben ze professionele hulp bij gevraagd. En soms is het nodig om iemand die daar verstand van heeft, om daar bij uit te nodigen, te vragen, help mij. Iemand die daarvoor gestudeerd heeft, om met die pijnlijke herinneringen, om daar met antwoorden te komen, om oplossing aan te bieden. En het heeft geholpen. En ze kunnen weer vrij zijn, ze kunnen weer blij zijn. En het is fijn als je met mensen praat die deze dingen hebben meegemaakt. En dan komt dan spontaan die bevrijding. En dan word je zelf ook bemoedigd. Tweede voorbeeld is het juk van afwijzing en schuldgevoel. Zoals deze vrouw daarmee rondliep, deze zuster. Je voelt van binnen je minderwaardig. Je hebt een lage dunk van jezelf. En dat kan gevolgen hebben in je relatie met elkaar. Je durft je niet kwetsbaar op te stellen, niet transparant. Want bang dat de mensen je doorhebben van hoe jij van binnen eruit ziet en van binnen voelt. En dat je continu met de vraag rondloopt, ben ik wel gewenst? En dat gevoel kan heel diep geworteld zitten in de mens. En dit gevoel kan leiden tot verwaarlozing en tot zelfs suïcidale neigingen. Het derde voorbeeld, dat is het voorbeeld van het juk van eenzaamheid en verlatenheid. Meer dan 1 miljoen mensen lijden aan eenzaamheid, sociaal geïsoleerd, vooral bij de ouderen, als een geliefde is ontvallen. Ik spreek in Winterswijk in 5 verschillende verzorgingstehuizen. Het is een hele eer en een dankbare taak om onder die mensen te spreken. En dan zag je die ouderen daar zitten. In sommige gevallen in slaap van mijn preek, maar dat vind ik niet erg. En anderen, die gaven me aan het eind van de dienst, die gaven mij dan een hand. Ik zei, dominee, ze spreekt ze mij aan. Dominee, dank u wel voor de liederen. Dus de liederen hebben ze wel onthouden. En ik doe dat al jaren. En ik eindig elke dienst met het lied, tel uw zegeningen. Tel ze één voor één. Tel ze alle en vergeet er geen. En toen naar de dienst, toen sprak ik een vrouw. En zei, mevrouw, ik zag aan haar dat er iets aan de hand was. En ik vroeg haar van, mevrouw, hoe vaak krijgt u bezoek per week? En ze keek mij aan met verdrietige ogen. Ik krijg nooit een bezoek, want ik heb geen familie. Eenzaamheid. En daarom is het zo goed dat wij elkaar als broeders en zusters hebben om naar elkaar om te zien. Om oog te hebben, juist voor degene die nooit zo op de voorgrond treden. Mensen die band dat je als gemeente zou moeten hebben, niet meer ervaren als een band van liefde. Want er is niemand die naar hen omziet. Het kan een hele zware worsteling zijn. Gods antwoord op deze probleem was de probleem als gevolg van de zonde, van de ongehoorzaamheid van één mens, is dat hij wil dat wij met opgeheven hoofd gaan wandelen in deze wereld. Dat we moeten stand houden in de strijd van beproevingen en tegenslagen. Dat we moeten leren, ondanks al die diepe, pijnlijke ervaringen en herinneringen, moeten leren zien op Jezus. Want Jezus heeft de werken des duivels verbroken. Amen. In Jesaja hoofdstuk 9 wordt ook gesproken over het juk. En daar staat in vers 1, het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. En de stang en de roede van de drijver heb gij verbroken, staat in Jesaja hoofdstuk 9. Dat is het kerstevangelie, want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Verlos van het opgejaagd te zijn. Ik ken dat leven van opgejaagd te zijn. Ik was, en ik heb het gevoel dat ik nog steeds ben, een broeder die nee kan zeggen tegen alle verzoeken. Ik zeg op alles ja. Ik kon geen nee zeggen. En soms tot de ergernis van mijn vrouw, want ik ben bijna nooit thuis. Als oudste was je van alles verantwoordelijk. De doopdienst, opdrachtdienst, leiden van de huwelijksdienst, leiden van de afscheidsdienst, pastorale zorg, bijbelstudie, bidstonden. En dan elke keer van, ja, we hebben toch vanmorgen, het thema is toch toewijding aan de Heer. En dan durf je geen nee te zeggen, omdat je denkt, dan ben ik niet aan de Heer toegewijd. Ken je dat gevoel? Dat opgejaagd te zijn. Zeker voor de verantwoordelijke broeders hier in de gemeente, kan dat een hele zware last zijn. Ik weet waar ik over spreek. Daarom bid voor elkaar. Bid voor de voorgangers, de oudsten. Bid dat zij, net zoals Volkert Jan vorige week gesproken heeft, om Gods stem te verstaan. En alleen Gods stem te verstaan. En te doen wat God van hen vraagt. Als we het hebben over die jongen van 11 jaar, en soms komt dat gevoel van spijt en van schuld nog in me op. Hij nam mij apart en zei, oom Jozef, vroeg hij aan mij. Hij zei, wat is er, jongen? Hoe oud moet je dan zijn om gedoopt te worden? Oei. We hadden in onze gemeente een aantal regels, visie en identiteit. En daarin staat dat je sowieso de puberteit voorbij moet zijn. Dan heb je helemaal geen last van die pijngroei, zeg maar. En ik zat te worstelen met aan de ene kant het verlangen van deze jongen, want binnenkort gaat hij ons verlaten en gaat hij naar de Vader, de Hemelsvader. En aan de andere kant onze huisregels, daar kun je mee worstelen. Ik zei tegen hem, hoe graag ik het zou willen, ik kan dat niet doen. En nog steeds voel ik de pijn van deze jongen. God vergeef mij daarin. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat soms de broeders oudsten hier rondlopen met allerlei principeproblemen. Van dat is wat wij willen, dat is wat we met elkaar besloten hebben. En in je hart heb je toch de gedachte van, ja, God wil dat ik die andere kant op ga. En daarom was een goede preek, Jan Volker. Ik heb beluisterd. Luisterd naar zijn strijd toen hij vanuit Den Haag hier naartoe moest verhuizen. Het kan soms een hele strijd zijn. Bevrijd van schuldgevoelens en aanklaging. Verbroken staat er in de Richteren. Er staat in Jesaja hoofdstuk 9. Verbroken, het juk is verbroken als op Midiansdag. En toen ik dat las, toen dacht ik, ik ga dat lezen, wat erin staat. En ik begon te lezen in die Richteren 6 over Gideon. Want daar was het volk van Israël 7 jaar lang, heeft de Midian niet een zware juk op dat volk gelegd, omdat ze ongehoorzaam waren. 7 jaar lang. En op een zodanige wijze, dat het volk zich moet verschuilen in rotsen en in holen, om niet gepakt te worden. En ze hebben van alles weggeroofd. Dat was een hele zware juk. En toen ze dat hebben meegemaakt, toen begonnen ze te bidden. Dat is wat wij als gemeente en als godsvolk moeten doen. Bidden. Bidden tot God. Ook al heb je het gevoel, hij is zo ver weg. De hemel is van koper. Bidden helpt. Ik ga de Gideon verhaal niet helemaal uitweiden. Maar op een gegeven moment riep God Gideon. En Gideon die had ook problemen met dat minderwaardigheidsgevoel. Van ja Heer, wie ben ik? En onze stand dan stelt niets voor. Maar God gaf zijn belofte. Ga in deze jouw kracht. Binnenkort gaan wij Pinksteren vieren. Maar nu al mag je de kracht van God beleven. En dan vond er een selectie plaats. God selecteert namelijk mensen. Gods ogen doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan hen, wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Dus dan is het goed om jezelf bij jezelf te raad te gaan. Heer, ben ik het? Voldoe ik aan de roeping van u? En dan vond een selectie plaats. Op een gegeven moment bleef er maar 300 over tegen 135.000. En eigenlijk een ongelijke strijd. Ik moet zelf denken aan de strijd van onze ouders op het eiland Seram. 30.000 tegen 150.000 Indonesische soldaten. Maar het was een ongelijke strijd. En God heeft dat zo besloten. Opdat het volk, de ieder individu, niet bij zichzelf zou gaan beroemen van dat hebben we toch voor elkaar gedaan. Zodat zij zullen gaan leven vanuit de kracht en vanuit de genade van God. En dat is in alle opzichten zo. God wil zijn eer nooit geven aan iemand anders. Nooit. Nooit en te nimmer. Want als wij roemen, dan roemen wij in Christus en in het kruis van Christus. En dan op een gegeven moment was daar die strijd. En ze moesten op die ramshoren blazen. Ze moeten hun fakkels aansteken. Ze moeten hun kruiken stuk slaan. Dat betekent dat ze zich gereed moeten maken en proclameren de overwinning die God heeft beloofd. Nog één. Dat, ja. Drie dingen. Ramshoren blazen, fakkel aansteken en kruiken stuk slaan. Dat betekent dat ze zich gereed moeten maken. Klaarstaan. Op een gegeven moment als een ramshoren wordt geblazen, dan wordt iedereen wakker gemaakt. Wordt geacht dat zij klaarstaan. Jullie jaarthema is awake. Follow Jesus, have impact. Zoiets. Maar dan in een hele grotere vorm. In het besef dat wij te maken hebben met de strijd in die hemelse gewesten. Hun fakkel aansteken, dat betekent dat niet alleen Jezus het licht van de wereld is. Maar Jezus heeft tegen ons gezegd, gij zijt het licht der wereld. En Lisbeth heeft dat ook gezegd. Dat wij een getuige zouden moeten zijn voor onze omgeving. En ze moeten hun kruik een stuk slaan. Dat betekent dat wij dat leven dat in ons is. Jezus is in ons. De Bijbel spreekt van het schat in aarde vaten. Dat het gezien zou worden. Zodat het de geur van Christus door ons heen zou kunnen verspreiden. Zodat wij onze kracht zullen vinden in God alleen. God die zijn kracht openbaart in zwakheid. En in Openbaring 12 lezen we precies dezelfde strijd in de hemelse gewesten. Want Satan die was bezig continu dag en nacht om ons aan te klagen voor de troon van God. En er was een strijd, Openbaring hoofdstuk 12. Michael en zijn engelen voerden strijd. En er wordt ook drie dingen genoemd om die overwinning te behalen. Allereerst, ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Ze hebben die duivel overwonnen door het woord van hun getuigenis. En ze hebben overwonnen doordat ze hun leven hebben overgegeven in de handen van Jezus. Tot de dood hun scheidt. Een volledige overgave dus. Morgen is er op televisie een programma over vier Nederlanders. Ik zal ze even hun plaatjes laten zien. Deze. Herkennen jullie die gezichten? Vorig jaar december is een programma gemaakt over deze vier mensen. Uitgezonden door de EO. Deze vier mensen zijn ernstig ziek. En in Nederland zijn ze uitbehandeld. Ze krijgen geen geld van de zorgverzekeraar. Ze gaat om honderdduizenden euro's. En de EO heeft daar een programma over gemaakt. Jouw geld of mijn leven. En de pijnlijke vraag die bij dit alles is gesteld is, is dat geld jouw leven waard? Kun je je voorstellen, is dat geld jouw leven waard? Ik ben benieuwd hoe het morgen, wat de uitslag is van de behandeling. Ze hebben behandeling gezocht buiten Nederland om, want daar kunnen ze geholpen worden. Daar kunnen ze gered worden, in Frankrijk, in Duitsland. Maar die wrange vraag, is dat geld jouw leven waard? En dan denk ik aan onze situatie. Want wij waren ook uitbehandeld. Door de zonde van één mens is de dood tot alle mensen doorgegaan. En toen kwam die vraag in de hemel. Mijn zoon, Jezus, ben jij bereid om die prijs te betalen? Dat was voor Jezus helemaal geen vraag. En Psalm 40 lezen wij dat hij zei, Vader, hier ben ik. Ik heb lust om uw wil te doen. En zo kwam de bevrijding in ons leven. Bevrijding van de minderwaardigheidscomplex. Bevrijding van angsten. Mag ik een voorbeeld geven over mezelf? Ik kom uit een Molukse gezin. En de Molukkers over het algemeen leefden onder het zware juk van het occultisme. Satanische krachten. Ik kwam tot bekering op 28 mei 1972. Dat is zoveel jaren geleden. En ik herinner me dat de eerste 3 maanden van mijn leven, van dat ik toen ja heb gezegd tegen Jezus, dat ik in een hel leefde. Dag en nacht zag ik alleen maar beelden van de hel. Beelden van de hel. En ik kende de Bijbel niet. Ik was opstandig tegen het evangelie. Ik zei tegen mijn pa van, pa, ik hou niet van dat huichelachtig gedoe van jullie. Ik zeg de kerk vaarwel. Maar op 23-jarige leeftijd kwam ik tot bekering. En ik wist niet wat mij overkwam. Een hel. Ik dacht, dat kan toch nooit de bedoeling zijn. Dat als je Jezus aanneemt, dat je dit allemaal moet meemaken. 3 maanden lang. Daarbovenop liep ik continu met de gedachte, jij bent de antichrist. Jij bent de antichrist. En we liepen daar met 12 broeders, liepen we daar in Winterswijk rond, en in één keer stapte een broeder uit die groep, stapte naar mij toe. En die zei tegen mij, Jozef, de Heer Jezus had toen 12 discipelen. En nu zijn we ook met z'n 12. En van die 12 ben jij de Judas, zei hij. Dan moest je voorstellen dat je de Bijbel niet eens kende. En ik wist wel wat er met de Judas gebeurde. En toen, het was een te heilig moment om het te vertellen. Ik woonde toen nog thuis bij mijn vader, in die slaapkamer. En ik riep tot de Heer, van Heer, help mij. Meer kon ik niet zeggen. Ik had geen ellenlange gebeden. Maar mijn leven was gebroken, totaal geradbraakt. En dan op diezelfde avond, in die nacht, gebeurde zoveel, dat het voor mij te moeilijk is om het te uiten. Paulus sprak ook in zijn getuigenis over dingen die hij gezien en gehoord heeft. En dat het niet geoordeeld was om het iemand te vertellen. Nou, niet als die van Paulus, maar zoiets heb ik ook ervaren. Vanaf dat moment, ik kan het eerlijk zeggen, was ik totaal bevrijd van al die angsten. Totaal bevrijd. Er was niemand aan te pas gekomen. Ik wist, dit is de Heer. Vanaf dat moment was mijn leven onafgebroken toegewijd aan de Heer. Er gebeurde daarna nog van alles en nog wat. Maar dat was zo'n eikpunt waar ik op terug kon zien. Satan probeerde een zwaar juk op ons leven te leggen. Maar Jezus vond het de moeite waard om zijn leven voor ons. Vindt ons leven meer dan waard om ervoor te sterven. Dus houd stand, broeders en zusters. Want Hij die in ons is, is meer dan die in de wereld is. Want wie de Zoon vrij maakt, is waarlijk vrij. Laat je niet langer knechten. En soms moet je professionele hulp erbij halen. En we kunnen soms gerekend worden als slagschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Onze hemelse Gideon heeft de Satan openlijk tentoongesteld en over hem gezegevierd. En wij kunnen samen met elkaar zeggen: in Christus zijn we meer dan overwinnaars. Daar wil ik jullie mee bemoedigen. En toen die zusters diezelfde zondagavond naar de bisschop kwam, toen hebben we datzelfde lied gezongen: God van trouw, u verandert nooit. En ik zat naast haar en ik vroeg: ik zie dat je dat lied nu wel kunt zingen. Ik zei: ja, nu wel. We moeten onze ogen richten op Jezus, zegt ze. Amen.